En zo komen wij dan in Genesis 13. Na uitgebreide geschiedenissen samengevat in Genesis 12. Dat was nogal wat. Moet heel wat jaren geduurd hebben trouwens bij elkaar. Maar ja, die mensen, dat weet u, die werden veel ouder dan wij. Dus die hadden ook meer tijd. Hè? Maar in hoofdstuk 13 vinden wij vermeld, notabene, een hoofdstuk dat ongeveer zo lang is als hoofdstuk 12, maar het gaat maar over één ding eigenlijk. Namelijk over de relatie tussen Abraham en Lot. Ik herinner mij ineens een gids in, ja, het moet toch in Israël geweest zijn. Nou ja, weet ik veel. Het was niet van Europa. Maar een gids die dan vertelde bij gelegenheid dat toen de kinderen Israëls een keer vanuit Egypte in Kanaan waren aangekomen, dat toen Abraham en Lot samen verdeelden het land enzovoort. En Lot zou dan daar en Abraham daar. Maar die juffrouw was 500-600 jaar mis of zo. Maar ja. En die toeristen die staan allemaal, oh ja, interessant. Maar ja, er was natuurlijk nog helemaal geen sprake van een verlossing uit Egypte of een uittocht uit Egypte of iets dergelijks. Maar neemt niet weg dat in de voorgaande perikoop aan het eind van Genesis 12 Abraham natuurlijk wel in Egypte is, voor zover wij weten, met Lot. En dat betekent dus toch met een wat uitgebreide familie dat dit allemaal gebeurt. Ik weet niet of je het zich een beetje kunt voorstellen. Een volk is het niet, maar het is wel een aardig tentenkamp als je het mij vraagt bij elkaar. Hoe dan ook, er staat dat ze inderdaad nogal wat haven hadden, om zo te zeggen. Waaronder levenden. En dat staat er dan ook in 13 vers 1, dat is de verklaring voor, historisch althans, wat er nu gaat gebeuren. Er staat: alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden. Dan moet je ook van goede willen zijn om dit te begrijpen. Want ja, als je van Egypte naar het zuiden reist, dan komt hij in Soedan. Misschien nog wat Afrikaanse landen, uiteindelijk natuurlijk ook in Kenia enzovoorts. Maar het staat er, hij trok op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouwen al wat hij had. Uit het verband blijkt, dat zijn gewoon de volgende versen, dat het toch meer het noorden was. Want ja, het zuiden, dat is Egypte, maar Bethel en Ai, waar hij vanaf het begin gewoond had, zegt vers 3... dat ligt ten opzichte van Egypte echt wel naar het noorden. Hè? Als je van Israël naar het zuiden trekt, kom je in Egypte. En als je van Egypte optrekt en dus naar het noorden, kom je in Israël. Dus waarom staat er, ze trokken naar het zuiden? Dat is nogal makkelijk natuurlijk, dat is heel makkelijk. Want het woord dat vertaald is met zuiden is Negev. Want de Negev, dat is zoveel als de Sahara, maar dan ergens anders. De woestijn namelijk, heet de Negev, maar dat is vanuit Israël gezien, laten we zeggen vanuit Jeruzalem. En dat is inderdaad naar het zuiden. Dus dat is wat er gebeurt. Ze trokken op naar het zuiden, maar niet als windrichting, maar als plaatsnaam. Dat is het. En waarom het niet vertaald is met Negev, dat weet ik niet, maar dat komt in de Statenvertaling sowieso niet voor. En eigenlijk, dat is ook geen vertaling natuurlijk, dat is gewoon het Hebreeuwse woord. Maar het is niet twijfelachtig wat hier gebeurt. Maar het is niet het zuiden, de richting, het is richting de Negev. Alzo toog Abraham op uit Egypte naar het noorden dus. Hij en zijn huisvrouw en al wat hij had. En Lot met hem. Daar hebben we nog niet bij stilgestaan, maar Lot werd geïntroduceerd in Genesis hoofdstuk 11. Dat is in vers 27. Daarna lezen wij over hem in Genesis 12, vers 4. Nou ja, vers 31 ook, geloof ik, van Genesis 11. En Terach nam Abraham zijn zoon en Lot Harans zoon en zijn zoons zoon en wat het maar was. En ze trokken op naar Haran en woonden al daar. En daarna in 12 vers 4 is Lot er ook bij en Lot toog met hem. En in 13 vers 1 weer hetzelfde verhaal en Lot toog met hem. Die blijft wel even op de achtergrond, maar hij is er wel bij. En dan staat er, en Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. Hoe die handel en die economie in elkaar steekt, weet ik ook niet. Maar de bron van bezit is kennelijk toch het vee. Maar laten we zeggen, hij was een schatrijke herenboer, en dat is een understatement. Hij was, en ik blijf het herhalen, hij was van koninklijke huizen. Deze hele familie was dat. En ik moet het straks weer zeggen, want als ik in hoofdstuk 14 terechtkom, dan moet ik u uitleggen hoe dat zit met die koningen enzovoort. Te midden waarvan Abraham een plaats inneemt. En nogal dominant, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, men zal niet te klein achten. Kortom, hij was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden. Daar staat hij dus weer, van de Negev. Hij kwam dus door de woestijn naar het noorden toe. Van het zuiden tot Bethel toe. Tot aan de plaats waar zijn tent, en dus domicilie, waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Hetgeen beschreven was in vers 8. Bethel als huis Gods en Ai als de puinhoop, de ruïne, of hoe het maar vertaald moet worden. We hebben het vorige keer over gehad, is de positie van de gelovige mens in elk geval. Met aan de ene kant, dat is noodzakelijk de linker als u het mij vraagt. Maar goed, met aan de ene kant de situatie in de wereld. En de andere kant het huis Gods. De hemel, zo u wilt. Maar wat er maar onder verstaan moet worden. Ik zeg dat met grote nadruk. Want ja, dat speelt hier een rol. En je bent nog maar op bladzij 17 van een boek van 1200 bladzijden, ongeveer. En het gaat daarover. Over de vreemde positie, feitelijk, van de gelovige. Ik zei niet de wedergeboren mens, want die bestond nog niet. Dat wacht op de toekomst. Maar van geloof is wel degelijk sprake. Kortom, een verdwaald iemand. Het is wat trouwens al die jaren van de aartsvaders gedemonstreerd wordt. Zij leven in een land dat hun beloofd is, maar het is nog niet van hen. En het heeft ook die karakterkenmerken nog niet. Maar het zou hun plek worden. Dat is een belofte. Dat wil zeggen, daarmee zijn ze verlost uit hun verleden, losgemaakt van de achtergrond en gericht op een toekomst. Maar toekomst heet toekomst omdat je er nog niet toe komt. Het is nog in de toekomst. En dat is lastig. De natuurlijke mens heeft die neiging ook. Althans, binnen onze westerse levensbeschouwing is dat ook zo geweest. Men heeft een verleden en men richt zich op de toekomst. Maar een heden heeft men dus niet. Toch? De hele dag hoor ik praten op de radio en dat gaat al, nou ja, als het je aan hebt, maar in de auto wel, soms. En het enige wat ik hoor is hoe het allemaal zo gekomen is en waar het naartoe moet. En welke plannen er gemaakt moeten worden en welke fouten niet meer gemaakt mogen worden. Maar vandaag leven ze dit. Heb je dat nog? En morgen is dit gisteren en dan hebben ze er een mening over. Maar is weer een dag voorbij gegaan. Het is zo jammer allemaal. Maar ja. Wat heb je dan? De andere kant is dat er mensen zijn die vergeten het verleden, denken niet aan de toekomst, leven alleen vandaag en wij vinden ze dom. Ja, het is maar de vraag wat verstandiger is. Maar daarna moet ik zeggen, niettemin, wij hebben beloften van God voor de toekomst. En dat maakt ons noodzakelijk tot vreemdelingen en bijwoners hier, tot passanten, tot misfits, is dat een goede Nederlandse woord? Kom maar. Onaangepast, ja. De positie tussen Bethel en Ai. Daar zijn we nu weer terug en dan gaat het weer beginnen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat je vers 3 van hoofdstuk 13 natuurlijk ook dus kunt lezen na vers 8 uit hoofdstuk 12. Want daar was je dan, hè? Tussen Bethel en Ai. En hij bouwde al daar een altaar. En 13 vers 4 zegt, en tot de plaats des altaars dat hij in het eerst daar gemaakt had. Uitdrukkelijk sluit het dus weer aan. En dat betekent dat we alsnog in een andere episode terechtkomen. Maar toch, het lijkt op elkaar. Hè? In het voorgaande kwam hij hierna in Egypte terecht. Dat is die andere wereld. En hier in hoofdstuk 13 krijg je zo'nzelfde verhaal. Alleen met enige andere accenten. Om zo te zeggen. We hebben het erover. In ieder geval, ze zijn terug op de oorspronkelijke plek. De suggestie is ook dat hun rijkdom vergroot is geworden. Al was het maar via Egypte. 100% zeker ben ik daar niet van. Maar het is de gangbare opvatting. Omdat de rijkdom van Abraham en Lot pas hier vermeld wordt. En dan staat er, en Lot die met Abraham optrok dus. Had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet. Kijk, dit is nog eens mooi Nederlands. Het land droeg hen niet om samen te wonen. Dat wil zeggen, ze waren met z'n tweeën en toen was het land al overbevolkt. Dus dan kan je nagaan hoe overbevolkt Amersfoort is. Nederland vindt het wel grappig. Het land was meteen overbevolkt, want hun haven was vele, zodat zij samen niet konden wonen. Dat, natuurlijk betrekken wij dat meteen op de herders enzovoorts. En het vee dat ze hadden, dat staat meteen in het volgende vers. Maar ik denk dat het wel degelijk ook betrekking heeft op het volk wat ze daarbij hadden. Want ja, als je dan zoveel schapen en runderen hebt enzovoort, dan valt er heel wat werk te verrichten op de boerderij. Of waar het maar was, maar in huis of in de tenten waarschijnlijk ook. Dus er moet ook heel wat volk bij betrokken geweest zijn. En dan waren er nog de Kanaanieten. De Kanaanieten, die waren er dus wel, maar ze heetten Kanaanieten. Ja. De Kanaanieten en Ferezieten, of namelijk de Ferezieten, mij maakt het niet zoveel uit. Want Ferezieten zijn Kanaanieten. Werden ze niet opgezond? Nee. Nee, komt later nog. De verwijzing is naar de 12 vers 6, maar daar staat het er ook bij. Hè? En de Kanaanieten waren toen ter tijd in het land. Dus daar woonde nogal wat volk. Sowieso, maar voor Abraham en Lot was er geen ruimte. En dan staat er, en Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u. Want, oh ja, vers 7 vergat ik, vers 7 zegt, en er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Die zaten elkaar in de weg en dan had je ook nog de Kanaanieten waarmee te rekenen viel. En ik houd het erop dat die lui sowieso ook vee op nahielden enzovoorts. Dus dan wordt het wat druk. Begint te lijken op een klassieke western. Ja, waar de veekudden elkaar in de weg lopen enzovoorts. En dan had je ook nog die boeren die als farmers geboekstaafd zijn. Die dus geen vee hadden, althans niet primair. Maar die het land bebouwden. En er stonden geen hekken om het land heen. En soms wel, en daar is dan de oorlog om, hè? Dat weet u. Hè? Bonanza en wat het maar was. Hoe die dingen allemaal maar heten. Strijd. Om het land, bezit van het land. Het is pas van veel latere datum eigenlijk dat het land grenzen kreeg en dat land specifiek behoorde of gekleind werd door volkeren. Ik weet niet of dat ooit tot u is doorgedrongen, maar kijk, wij hebben een koning die is koning der Nederlanden. Dan weet je waar die koning van is, van het land. Over het volk heeft hij niks te vertellen. Ga je daarentegen wat zuidelijker, niet in Negev, maar wel zuidelijker, dan kom je in België. En daar is de koning, koning der Belgen. Dus die heeft wat te vertellen over het volk en niet over het land. En het probleem is dat er in België helemaal geen Belgen zijn. Dat weet ook iedereen, want je hebt alleen Vlamingen en Walen, toch? Belgen, echt niet. Maar doe maar. Ik zal het u anders vertellen. Wat wij kennen, zeker in Europa, is het verhaal van de volksverhuizingen. Er kwamen allerlei volkeren en die zwierven maar een beetje rond. Nou ja, of ze een plan hadden, dat weten wij niet helemaal zeker. Maar toch, ze trokken rond. En dat wat langzaam ging, en zo voorzichtig is aan, omdat ze ook het land nog moesten bebouwen onderweg enzovoort. Dat kan dan wel zijn, maar zo was het nou eenmaal. En het schijnt, hebben ze mij verzekerd, dat was door een Romein heeft mij dat verzekerd, ik geloof dat het Jan was. Dokter Jan Romein, die Jan Romein. Bekend historicus. Maar goed, maar die, ik meen dat hij me heeft uitgelegd van hoe het dan zat en dat eigenlijk de vestiging van de volkeren hier in West-Europa, met name hier ook aan de westkant, in Nederland enzovoort, pas tot stand kwam zo'n beetje in de jaren van de vikingen. Omdat men het toen noodzakelijk vond om verdedigingswerk te bouwen. Om zich te verdedigen tegen de invallende Noren. Op de schaats, dat begrijpt u. Dat weet ik het. Maar de vikingen. En toen ontstond er dus iets als Dorenstad of zoiets. Dat is een slecht voorbeeld trouwens, want Dorenstad werd geclaimd door de vikingen. Maar dat terzijde. Maar u kunt zich dat voorstellen. Men begon forten te bouwen en daarmee en vervolgens steden enzovoorts om zich te verweren tegen invallende volkeren of vijanden. En daarmee vestigde het volk zich op een plek. Dat was hun stad, dat was hun land enzovoort. Daarvoor was alles vloeibaar, ook in Nederland, om nog een paar redenen. Maar goed, maar je hoort toch hoe het is. Hoe laat was het ook alweer? En toen kwamen de Friezen en de Franken en de Saksen in ons land. En een paar uur later waren het weer anderen die erbij kwamen. En ze verdreven elkaar weer. Ze begonnen wat rond te tollen. Enzovoort. De Friezen trokken door naar het zuiden. Hebben Parijs gesticht. Daarom heet Parijs. Van de Friezen. En daarna kwamen de Saksen kwamen van het oosten. Er joegen de Friezen weer naar het noorden toe. Weer terug. Enzovoort. En toen kwamen de Friezen weer, geloof ik. Of weet je waar. En toen gingen de Saksen weer. Of naar de andere kant van de Noordzee, in Engeland natuurlijk. Er zijn een heleboel verhalen over. King Arthur en zo. En voor een deel trokken ze weer terug naar het oosten van wat wij inmiddels Nederland noemen. Want daar spreken ze Saksische dialecten. Dat weet u waarschijnlijk. Ik bedoel, en dat is alleen maar in Nederland wat ik nu vertel. Maar het is tamelijk chaotisch. Dat vertel ik er ook bij. Omdat er mensen zijn die denken dat de duivel een plan heeft. En daar geloof ik niet in. Hij heeft geen plan, hij probeert alleen een plan te dwarsbomen, maar hij heeft geen plan. Plan heeft hij pas als hij op aarde geworpen wordt en grote toorn heeft en kleine tijd. En van dat plan komt ook al niks terecht, heb ik gelezen. Dus ik geloof daar helemaal niet in. Ik denk dat de wereld tamelijk onbestuurbaar is. Maar het oorspronkelijke idee is dat volkeren breiden zich uit. In elk geval Israël. Maar goed, volkeren breiden zich uit en hebben dus gebrek aan... Ik alleen het Duitse woord weer. Aan levensruimte. En dus emigreren ze, trekken ze verder. Rij maar aan, Ossawa, rij maar aan. En zo kom je in Zuid-Afrika. Of, nou ja, In Transvaal kom je dan terecht. Of je rijdt Roll Along, Covered Wagon, Roll Along, hetzelfde lied, maar dan, dan is het Amerikaans. Dan trekken ze weer verder naar het westen en de wereld over enzovoort. Maar zo is het allemaal altijd geweest. In Europa kennen we het verhaal van de invallende Goten en de invallende Hunnen en wat het maar was. En in de oudheid was dat ook zo. Die volkeren die trokken altijd maar rond. En als ze al niet rond trokken, omdat ze geen kant op konden, probeerden ze dan toch het grondbezit van de buren in beslag te nemen. En dat doen wij nog steeds nu, hè? Nee, onze buren proberen dat ook, maar wij proberen dat ook. Dus wij proberen Europa uit te breiden naar landen die we eigenlijk niet moeten hebben. Maar ja, dat mag je ook wel niet zeggen. Maar het moet er allemaal bij. En als ze dan vanuit Oost-Europa proberen wat terug te doen, dan vinden wij dat ineens boeven enzovoorts. Ik verbaas me altijd over wat al die journalisten schrijven, laat ik het zo zeggen dan. En wat die mensen op de radio allemaal zitten te bla 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 bla. Maar goed, en dan hebben ze het over regeltjes en rechten en houd toch op. Wat een toestand. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het een rommeltje is enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En nogal stuurloos. Om niet te zeggen helemaal stuurloos. En hier zijn Abraham en Lot en ze zijn in dat land. Gooit niemand ze er dan uit? Nee, want dit land dat is van iedereen. Dat was vroeger zo. Het land is van iedereen. Dat klopt, want het was er altijd al. Daar is de mens opgezet. Het land kost ook niks. Het ligt er gewoon. En dan kun je er wel een hek omheen zetten, maar dan krijg je dus het Wilde Westen. En per definitie is dat altijd het Westen, omdat men zich naar het Westen verplaatst. Om een of andere reden gebeurt dat zo. Maar toen maar, zulke dingen, en dat speelt hier een rol. En nou zijn het Abraham en Lot, en die gaan dan in conclaaf van, we moeten toch uiterlijk aan welke kant kies jij, alsof het hun land was. Terwijl het Nieuwe Testament uitdrukkelijk zegt, ze hadden niks. Hetgeen niet helemaal klopte, want Abraham had bij gelegenheid dan toch wel een graf gekocht en zo, weet u nog. Dus ja, toe maar. Maar fundamenteel, ze hadden niks, althans niks om in te wonen. En toch woonden ze daar. Waarna je afvraagt of er een asielprocedure geweest is en een inburgeringscursus enzovoort. Maar wat ik u nu net vertelde, had dat tot doel om te zeggen dat zulke dingen volstrekt vreemd waren. Dat is wat wij later hebben uitgevonden. Heb u dat nog? Ja. De koningen waren koningen van een volk, niet van een land. Van de Franken, weet u nog, van de, wie het maar waren. Sommigen heten zelfs zo, van Saksen heten ze dan. Saksen nog wat, maar koningen van de Saksen enzovoorts. Nou goed, en wat je hier dus vindt is, ze lopen tegen elkaar op, is te weinig ruimte, ze moeten afspraken hebben en dat gaan ze dan doen. Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, vers 8, en tussen mijn herders, of namelijk tussen mijn herders en tussen uw herders. Die leven daar dan dus ook met hun gezinnen. Het is echt nogal wat hoor bij elkaar. Want wij zijn mannenbroeders. Sommigen denken dan dat ze Calvinisten waren, maar ik zal u later uitleggen dat dat toch niet het geval geweest is. Maar toch maar. Wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht, scheid u toch van mij, zo gij de linkerkant kiest, linkerhand mag ook, zo zal ik ter rechterhand gaan en zo gij ter rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En dan, dan mocht Lot het eerste kiezen en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, hij zag een goed land en hij zegt, nou dan ga ik daar naartoe enzovoorts. En daarna krijg je, gek genoeg, dan, waarom staat het in de Bijbel? En wat er dan gebeurt is dat de ethiek losbarst. Dat wil zeggen, die bemoeit zich daarmee. Hoe Abraham dan toch zo'n nederige man was. Dat hij Lot het eerste liet kiezen. Het was zijn neefje. Hij moest oom Abraham tegen Abraham zeggen. enzovoorts. En dat aan de andere kant Lot toch wel een erg inhalig en hoogmoedige man was, die misbruik maakte van de situatie en die dan het beste deel van het land koos enzovoort. Dat had hij niet mogen doen. En als je wat aanbieden, mag je niet het grootste gebakje nemen uit de schaal. En hoe weet je dat nou? Omdat dat de les is van Genesis 13. Ik heb daar nooit tegen gekund, tegen die verhalen. Het klopt natuurlijk ook niet echt. Bovendien, maar dat heb ik u denk ik, dat moet wel, alles gezegd. Als je ethiek gaat bedrijven, dan begrijp je meteen van de Bijbel niks meer. Dat meen ik 100% zeker. Dan raak je hem helemaal kwijt. Je kunt wel proberen de omstandigheden te begrijpen. En die omstandigheden zijn toch niet algemeen bekend. Het eerste is dat Lot sowieso het hoofd van de familie was, deze familie. En dus in de hiërarchie van de familie stond boven Abraham. Mag dan zo zijn dat Abraham zijn oom was, maar neemt niet weg dat Lot de zoon was van de oudste broer van Abraham. En daarmee, volgens normaal erfrecht, hoofd van de familie, als er tenminste zoiets als hoofd van de familie bestaat, maar dat was toen nog, hè. Goed, dat is één. Het andere is dat de kans ook nog wel bestaat, maar dat weten we niet met zekerheid, maar de kans bestaat, is ook redelijk groot, dat Lot zelfs ook nog ouder was dan Abraham. Dat is misschien wat makkelijker uit te leggen in Staphorst. Of, wat zei je, Spakenburg? Nou, dat weet ik niet, maar dat komt nou eenmaal voor. Hoe moet je dat nou netjes uitleggen? Dat als het jongste kind van een echtpaar geboren wordt, dan is het oudste kind allang getrouwd, of allang is al getrouwd en heeft ook al kinderen. De ouders zijn al grootouders, terwijl ze nog kinderen krijgen. Zo gaat het. Sommigen weten van geen ophouden. En sommigen weten wel van ophouden, maar doen daar niks mee, dus ze gaan gewoon door. Maar, ook dat zijn betrekkelijke dingen die veranderen. Wij hebben het over geboortebeperkingen en twee kinderen, drie kinderen maximaal. Dat is toch wel erg veel al, als het vier wordt helemaal. Maar in mijn jeugd hadden de ouders met gemak 7, 8 kinderen of 17, 18 of nog meer. Het zijn allemaal betrekkelijke begrippen. Maar ja, als ik daarop in moet gaan, dan moet ik u nu gaan zeggen dat omdat de overheid geld moet hebben en alles duurder wordt en wij een systeem hebben, een economisch systeem, waardoor het geld steeds minder waard wordt en de spullen dus steeds meer waard, heeft men uitgevonden dat de vrouw moet eens emanciperen en die moet ook aan het werk, moet ook haar plaats eisen in de samenleving, maar het is andersom. Ze hebben de vrouwen ook aan het werk gezet, dat is economisch, dat is kapitaal, dat is onrendabel. Die moeten gaan werken en dan brengen ze belasting op. Dus de overheid heeft belang bij dat alle vrouwen aan het werk gaan. En daarom krijg je dus eventueel punt 1 kinderbijslag en daarna kinderopvang. Door de overheid gesponsord. Enzovoorts. En dus ingewikkelde materie, dus de Belastingdienst verslikt er zich in. Want er zitten al die vrouwen 3 dagen per week zitten ze daar te werken of thuis achter de computer. En laat me zitten. Waar je in verzeild raakt, jongens en meisjes. Wat een getop is, dat is de wereld. Getop allemaal. Maar goed, dan moest ik nog wat zeggen. Want dit was nog redelijk bekend. Lot is eigenlijk het hoofd van de familie. Dat is 1. Punt 2. Lot is naar alle waarschijnlijkheid omdat het uit dit verhaal zou geconcludeerd kunnen worden, is hij waarschijnlijk zelfs ook ouder dan Abraham. En dan heb je er nog één, maar die is veel minder bekend, omdat die berust eigenlijk op Joodse bronnen. Dat is dat Lot de zwager is van Abraham, omdat hij een broer is van Sarah. En dat lijkt me nog de beste verklaring voor het feit dat zij twee, Abraham en Lot, als althans de mannen alleen genoemd worden, dat die inderdaad samen optrekken. Er is wat hen bindt, langs twee wegen. Maar dat berust natuurlijk op het idee dat, dat Genesis 11 vers 29 noemt Haran als vader van Jiska en dat Jiska identiek is aan Sarai. Hebben jullie dat nog? Want Lot, Haran gewoon Lot, dat is vers 27. En in vers 29 is Haran de vader van Milka. Die trouwde dan met die andere broer van Abraham, namelijk Nahor. En vader van Jiska. Sarah heeft dus feitelijk drie namen. Zij heet Jiska van geboorte. Abraham noemt haar Sarai. My mistress. Mijn prinses. Of hoe je het maar vertalen moet. Waarom ook niet? Want Sarah noemde Abraham. Mijn heer. Was dat in het Engels? Sir. Heer. En zij heet Sarah. Dat is de vrouwelijke vorm van Sir. Dus ja. Zij noemde hem mijn heer en hij noemt haar mijn lady. Mijn lady, in het Engels kan het nog net, denk ik. Your lordship. En zijn lady. Vooruit. Zoiets. En daarna heet ze, wordt Abraham. En Sarah wordt, of Sarai wordt Sarah. Dat is de, het gegoochel met de letter H. Maar daar hebben we het later wel weer over. Kortom, dan is Lot dus ook nog Abrahams zwager. Dat betekent dat hij toch het een en ander met hem van doen heeft. En daarna lezen we weer hoe het gaat hier in Genesis 13. Abraham zeide tot zijn zwager. Het woord daarvoor staat er niet. Het bestaat ook niet. Hè? Het, als familie is, heet het gewoon broeders. En daar heb je het ongeveer wel mee gehad. Dan is er nog een ander woord dat eventueel een familierelatie aanduidt. Maar het woord zegt niet welke familierelatie. Dus dan wordt het de bruidegom, de schoonvader, de zwager. Dan kan het van allemaal, kan het allemaal zijn. En daar loop je later tegenop. In het geval van Mozes met Jethro enzovoorts. Want Mozes' schoonvader was Betuel. En Jethro staat geboekt ook als, Jozef, als Mozes' schoonvader. Maar dat berust op een misverstand. Het was zijn zwager. Maar daar is niet een ander woord voor. En daarna ben je van het probleem af. Want door de identificatie van Betuel met Jethro, en er was er trouwens nog één, maar die laat ik buiten beschouwing nu. Door de identificatie van Betuel met Jethro of andersom, krijg je een generatieprobleem. Krijg je, hoe kan dit nou, wat hier beschreven is, hoe kan dat nou hebben plaatsgevonden? Kan helemaal niet. En het antwoord is nee, ze zijn ook niet identiek. Hoewel het in de handboeken staat hoor, dat het hetzelfde is. Niet alle handboeken denk ik, maar toen maar. Maar dat moet je even weten. Zo'n nauwkeurige familieaanduiding vind je in heel de Bijbel niet. Moet uit het verband blijken. En hier staat ook maar gewoon, wij zijn mannen, broeders. Dat betekent zoveel als wij zijn volwassen mensen en we zijn familie. En we gaan dat gewoon samen regelen. Zie? Vers 9. Is niet het ganse land voor u aangezegd? Ja, het ganse land. Hier ligt het ganse land. Scheid u toch van mij, zo gij de linkerhand, zo zal ik de rechterhand gaan. Dat woord kiest is eigenlijk het verkeerde woord, hè? Heb je dat ook? Zo gij de linkerhand, zo zal ik de rechterhand gaan. Dat had dus gewoon moeten zijn, zo gij de linkerhand gaat, zal ik de rechterhand gaan. Het woord wordt gewoon uitgesteld tot het eind van de zin. Niet dat het iets uitmaakt nu, maar ik vind het toch wel aardig om erop te wijzen dat die vertalers toch ook wel soms wat in de war zijn. Nou, en Lot hief zijn ogen op, ook van die mooie termen zijn dat. Ik ken hem nog sterker, dat is ik sla de ogen naar het gebergte heen. Die vind ik ook altijd wel aardig. In gedachten zie ik dan een soort tennisser of zo. Die dan, hè? Ja, Nederlands is vol met dit soort uitdrukkingen. Ik vind het geweldig. Maar Lot hief zijn ogen op. Wij zeggen meestal hij sloeg zijn ogen op. Maar dat is natuurlijk net zo idioot. Als je het letterlijk zou nemen. Maar hij keek niet naar de grond, hij keek om zich heen. En hij zag de ganse vlakte der Jordaan. Dat zij die geheel bevochtigde. Bij dat zinnetje moet je natuurlijk ook van goede wil zijn om te begrijpen wat er gebeurt. Namelijk dat de Jordaan de vlakte bevochtigde en niet dat de vlakte de Jordaan bevochtigde. Dat begrijp je toch, hè? En dan staat er dat het was eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, want was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Vers 10 levert in de eerste plaats, tenminste dat vind ik in de eerste plaats, op dat dit dus een geredigeerde tekst is. Oké. Okay. Misschien valt dat niet op, maar dan krijg je het verhaal van Genesis is geschreven lang, of in ieder geval nadat dit gebeurd is en na de ondergang van Sodom, maar die laat nog enige hoofdstukken op zich wachten. Dat komt pas later. Dat is pas in hoofdstuk 18 en 19, feitelijk hoofdstuk 19. Maar het punt is dat deze dingen geschreven zijn in de dagen waarin het gebeurd is, dat heb ik u maanden geleden, misschien is het inmiddels jaren geleden, verteld over de oorsprong van het boek Genesis, de samenstelling, die verschillende delen, de geschiedenissen van enzovoort, degene die het geschreven heeft. Alleen, deze woorden zijn blijkbaar, althans voor een deel van deze tekst, geschreven na de val van Sodom. Dat wil zeggen, later, ooit een keer. En dat kan dus veel later geweest zijn. Het kan inderdaad, bijvoorbeeld dat Mozes dat geschreven heeft. Per slot Genesis wordt gerekend tot de boeken van Mozes. En als je helemaal vervelend wilt doen, dan kom je nog uit bij Ezra. Want Ezra, de schriftgeleerde bij de terugkeer uit ballingschap, die krijgt in zijn schoenen geschoven, niet in de Bijbel, maar die krijgt in zijn schoenen geschoven, dat hij het Oude Testament heeft samengesteld en dat hij ook verantwoordelijk geacht moet worden voor het schrijven van het boek Genesis, waarbij hij dan enige Babylonische scheppingsverhalen, of hoe het maar heten mag, en zondvloedverhalen niet te vergeten, heeft gepikt en met knippen en plakken bij elkaar geëdit heeft, zal ik maar zeggen, zoiets. Geredigeerd, dat is de gangbare opvatting. Of dat zo is, nou, hij heeft het in ieder geval niet van de Babyloniërs overgenomen. De tekst van Genesis stamt uit de dagen waarin die geschiedenis hebben plaatsgevonden. En inderdaad heeft later iemand een toelichting erbij gezet. Al of niet in de kantlijn. Bij het overschrijven. Hetgeen niks afdoet aan de inspiratie, de goddelijke inspiratie daarvan. Want ik neem aan, nee, ik geloof dat die dit soort toelichtingen inderdaad weliswaar van een latere datum stammen. Maar ja, in latere datum waren er ook profeten die dit gemaakt hebben. Dus toe maar. Ik zit er niet mee. Maar het heet dus de vlakte der Jordaan. De Jordaan bevochtigde die vlakte. En dan moet je eigenlijk die de woorden vanaf Of beginnend met eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had. Die moet je eigenlijk even tussen haakjes zetten. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren. Dat moet je tussen haakjes zetten. Dan hou je als hoofdzin over. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde als Egypteland. Heb je dat? En dan nog, als je komt te Zoar, al is volgens mij zo dat als gij komt te Zoar, dat ook nog eerder in de zin had gemoeten. Maar het heeft niet zoveel zin om daaraan te construeren. Ik zal u vertellen wat het betekent. Het betekent dat je die vlakte der Jordaan, die moet je je voorstellen, net als Egypteland. En ik herinner mij dat we ooit een keer in Egypte in Egypte. Wij moesten, ik weet niet waar we vandaan kwamen, maar we moesten vanuit Jordanië naar Egypte vliegen. In elk geval, of van een hotel, of wat het ook was, maar in ieder geval naar het vliegveld van Cairo. En vandaar moesten we naar huis of zoiets. Maar door een zandstorm konden we niet landen in Cairo. Dat wil zeggen, die poging is wel ondernomen, was jij erbij? De poging is wel ondernomen en op een gegeven moment, wam, al die motoren volle kracht. En dan vliegt dat weer omhoog en je kon buiten helemaal niet zien wat er gebeurd was. Mist en storm, weet wat het maar was. Een vliegtuig ging weer omhoog. En in plaats van dat we landen, vloog je naar het zuiden. Naar Memphis, denk ik. Weet ik veel wat het maar was. En daar hebben we een tussenlanding gemaakt. Om het weer af te wachten. En toen weer naar het noorden, alsnog naar Cairo. Maar terwijl je daar vliegt, vlieg je dus boven de Nijl. Recht boven de Nijl, gewoon noorden naar het zuiden en dan weer naar het noorden terug. En de aardigheid is dat je dan echt ziet hoe Egypte eruit ziet. Dat heb ik me nooit gereden. Ja, je staat in de boeken, maar je kon het toen ook zien. Je kijkt op een betrekkelijk smalle strook van maar een paar kilometer breed. Misschien af en toe 10 kilometer breed. Maar je vliegt er zo ver boven dat je die hele strook met gemak kunt overzien. En dat is van noord naar zuid of van zuid naar noord, wat het maar is. En de smalle strook dan, en de rest is kattenbak. Is zand. Ja, helemaal niks. En alleen die smalle strook is groen. En ja, de doorgereden, dat is wel vaker ons overkomen. Maar dan zie je overal waterwerken en bevloeien en irrigaties en pompen. En zelfs van die pompen die door een ezel aangedreven worden, rondjes draaien aan zo'n ding enzovoorts. En riet wat overal groeit. Dat weet ik veel, allemaal water. Maar daar is het groen. En daar wordt gekweekt. Daar is landbouw en vruchten. Ja, tuinbouw is er ook, uitgebreid, enzovoort. Dus dat heel vruchtbaar land lijkt het, alleen ja, het is maar een smalle strook, bevochtigd door de Nijl. Nou, wat hier staat, is dat net als in Egypte, vandaar dat er staat als Egypteland, dat net als in Egypte had je daar de Jordaan met de groene strook aan weerszijde van de Jordaan, omdat dat land, die vlakte der Jordaan, bevochtigd werd door de Jordaan. Dat wil zeggen, dat was een heel vruchtbaar gebied. En daar is het dus goed leven en daar kun je rijk worden. Ik bedoel, daar is voldoende te eten en dat levert handel op, uiteraard. En je kunt er je vee houden, eventueel, omdat er ook genoeg te eten is, enzovoorts. Dat is de vlakte der Jordaan. Die aanloop had ik ook nodig voor het woord vlakte, want het woord vlakte is het Hebreeuwse kikar, een kikker, kikar, en dat wordt vertaald met een cirkel. Nou ja, voor de wiskundigen is dat alleen dan, want het betekent zoveel als beperkt in de zin van omheind. Bepaald, afgemeten of woorden van die strekking. Dit is opmerkelijk, omdat elders in de Bijbel, als over de Jordaan, dan wel de Jordaanvallei, vlakte toch, gesproken wordt, krijg je niet dit woord kekar, hoewel het zou kunnen, maar dan is er ineens een heel ander woord voor, dan heet het de Araba. Vertaald met vlakke velden. Het woord vlak heeft men erin gehouden, maar dan wordt het vlakke velden. Maar hier heet het niet zo. Ja, als ik het nu lees, denk ik het woord wordt vermeden. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het punt is namelijk dat die zogeheten vlakke velden van de Jordaan hier nog niet bestonden. Het is gewoon als Egypte, staat er uitdrukkelijk bij. Dat wil zeggen redelijk vlak land. Het woord, de vertaling suggereert dat ook, de waarvoor vriendelijk dank. Maar afgeschermd op een of andere wijze door het gebied waar de, nou ja, waar de Jordaan zijn water verspreidt. U moet zich voorstellen dat de Jordaan zijn water krijgt van de Hermon. Krijgt van de Hermon toen het klimaat nog niet zo ver veranderd was als nu. Dat wil zeggen in tijden dat de Jordaan nog flink veel water vervoerde. Dat wil zeggen dat er veel aanbod van water was. Zodanig dat het blijkbaar moeilijk was om de Jordaan over te steken. En vandaar dat het oversteken van de Jordaan in de Bijbel nogal een punt is. Niet alleen onder Jozua, maar in latere geschiedenissen ook. Waarbij gesproken wordt over de veren over de Jordaan. Als u mij vraagt, wij vermoeden dat het toch gewoon doorwaadbare plaatsen waren. En geen veerboten. Maar toch. Het was voldoende water om in gedoopt te kunnen worden, ooit. En als je nu de Jordaan ziet, ja jongens en meisjes, je weet dat hij daar is, maar ik ben er wel eens overheen gekomen dat ik hem niet gezien heb. Echt niet. Bij de LNB Bridge, of hoe heet het daar? Koning Hoesijn Bridge, oh, brug, oké. Riet, groen eronder, maar Jordaan. Nou ja, er zal wel wat water tussen de riet gezeten hebben, maar water is er nauwelijks. Men heeft gebrek aan regen. En het is feitelijk de enige rivier daar. En dan nog een rivier, een hoofdrivier. Want er zijn allerlei bijrivieren die erin uitkomen, maar die leveren ook niks op. U weet wel, de Jabok en zo. Maar er zit er domweg geen water in. Maar toen wel. En het betekent dat rond die rivier, het niveau van dat water verschilt afhankelijk van de hoeveelheid regen en dus van het jaargetijde, de vroege en de spade regen, en het allemaal breedte mag. Dus dan krijg je overstroming en het trekt zich weer terug en dan krijg je bijzonder vruchtbaar land van. Wij in Nederland houden niet van vruchtbaar land, dus we hebben er dijken omheen gezet, zodat het water niet meer het land kan overstromen. En daarom moeten we de kunstmest opbrengen en soms het land ophogen. En bovendien zakt het land daardoor, doordat het uitdroogt, steeds verder weg. Dan moeten de dijken weer hoger enzovoort. Dus je gaat het niet redden. En niemand trekt aan de alarmbellen. We hebben nou uitgevonden dat het zeeniveau stijgt. Waar ze dat gemeten hebben, waaraan. Nou, ik wil het niet te moeilijk maken, maar laat maar. Het is heikel. Maar dat staat ook in de Bijbel. Daar staat het land staat uit en in het water. En dat betekent dat het er ook maar zo weer in kan zakken. Dat is 2 Petrus 3. En in Nederland is dat natuurlijk toch een heel reële aangelegenheid. Andersom kan trouwens ook. Want waar komen die schelpen vandaan daarboven in de bergen? Dat weet je toch? Nee. Dat komt ook allemaal voor. Dus doe maar. Ik heb altijd met enig leedvermaak gefietst op de Veluwe, op al die schelpenpaadjes. Ik heb altijd gedacht, als ze hier nog eens opgravingen doen, over een paar duizend jaar, dan hebben ze een mooie puzzel. Maar goed. Toen maar weer. Kortom, het heet Kikar en het heet niet de Araba. Wat ik heb geprobeerd te vertellen, is dat wat wij kennen als het Jordaandal, dat heet de Gor in het Arabisch. En het heet de Araba in het Hebreeuws. Die Gor bestond toen überhaupt niet. Begrijp je me goed? Wat in het algemeen verteld wordt, omdat men er niet onderuit komt, is dat het is bij het Jordaan, in ieder geval bij Dal. Daar moet ook Sodom dus gelegen hebben. En Gomorra en Adama en Zeboeim, want het is allemaal één in dezelfde streek. Die plaatsen zijn verdwenen. We kunnen ze niet vinden, dus zullen ze nu wel liggen op de, ja, wat de overblijfselen zullen wel zijn op de bodem van de Dode Zee. Of ze daar ooit naar gezocht hebben, is mijn raadsel, dat weet ik niet. Dat heb ik nooit meegekregen. Maar zo is het ons wel verteld. Op scholen, in de kinderbijbel, en zo is de Dode Zee ontstaan. Want later lees je dat die nog niet bestond in die dagen van Lot, hè? Maar goed, pas achteraf heb ik toch stellig de indruk gekregen dat toch iets van die plaatsen niet op de bodem van de Dode Zee ligt, maar daar wel in de buurt van de Dode Zee. Nou zeg ik het zeer terughoudend, maar dat je het dus nu nog kunt bezoeken enzovoorts. Maar ik ben van mening dat niet alleen de Dode Zee toen ontstaan is, maar dat hele dal dat aangeduid wordt als de Gor, dan wel als de Araba. Daarbij moet ik zeggen dat men vanuit Israël en dus ook vanuit de westerse wereld de term Araba gebruikt voor het dal ten zuiden van de Dode Zee. Maar in de Bijbel wordt de term gebruikt ook, en met nadruk, voor het deel ten noorden van de Dode Zee. Want het heet de vlakke velden van Moab. Dan ben je noordelijk van de Dode Zee. Want oostelijk van de Dode Zee en van de Jordaan, dat is Moab. En daarna heb je de vlakke velden van Jericho. Dat is iets noordelijker. Waar dus Jozua en het volk door de Jordaan getrokken zijn. Dat heet ook de Araba. Het probleem is echter dat tot mijn verbijstering onze onvolprezen gids Hans Alsveld ons vertelde dat Araba betekent iets dors, iets droogs, woestijnachtig enzovoorts. Maar daar zat hij dus echt helemaal naast, want Araba is Garaba met een ajin aan het begin en dat is een groebe, dat is ons woord graf. Araba is Garaba, is in Duits is dat een groebe, de G, de R, de B. Een groebe, en het is ons woord graf, want een B, een V en een F zijn verwisselbare letters. Moeilijker is het niet, het is een uitbeelding van de dood en daarom is het zo diep. Bovendien, je kan wel vanuit het vlakke land een diepte maken van de Dode Zee. Die is dan gezakt tot 400 meter beneden de zeespiegel. Van de Middellandse Zee zullen we dan maar zeggen. Maar het meer van Galilea, veel noordelijker, daar ligt altijd nog 200 meter beneden de niveau van de Middellandse Zee. Dus, maar je kan mij niet wijsmaken dat de Jordaan daar doorheen liep. Ja, dat nog wel. Gaat net vanaf de Hermon naar beneden en het lage punt is dan het meer van Galilea. Maar dan zou het daarna weer opgelopen zijn, 200 meter of zoiets of meer eigenlijk, omhoog naar waar Sodom gelegen zou hebben. En dat kan dus niet. Nou ja, dat is een wonder. Water stroomt naar beneden, niet omhoog. Met andere woorden, als dat gat van de Dode Zee ontstaan is bij de verwoesting van Sodom, dan moet bij diezelfde gelegenheid, of later, dat kan ook, maar moet bij dezelfde gelegenheid of later ook dat hele Jordaandal verzakt zijn, inclusief het meer van Galilea. Bent u daar nog? Kortom, dit was maar niet een verwoesting, maar ja, dan loop ik vooruit op hoofdstuk 19. Dit was maar niet de verwoesting van Sodom. Dat was het hele ontstaan van die hele Syrisch-Afrikaanse slenk. Het geeft mij de gelegenheid. Ik kijk altijd of er een kaart hangt, maar die hangt er niet natuurlijk. Maar, geeft mij de gelegenheid om u erop te wijzen dat die slenk, dat dal, ergens begint inderdaad in Syrië. En dat die doorloopt naar het zuiden tot voorbij de Dode Zee. Dat is het laagste punt. Dat is 400 meter, het is inmiddels meer, maar het komt omdat het niveau zakt. Maar volgens mij van de Middellandse Zee stijgt het, dan is het nog lager. Oké, okay. Nou ja, meer dan 400 meter is het dan. En dan maar daarna gaat het weer omhoog. Dat dal, naar het zuiden toe, gaat het weer omhoog. Voor zover daar water stroomt, heet het de Wadi Araba, de beek van de Araba. Maar die loopt dus de andere kant op. Die loopt ook uit in de Dode Zee. Maar als je daar water ziet, heeft het net geregend. Want het is daar ook zo weer weg. Totdat het zaakje weer omhoog loopt, tot aan Akaba, dat wil zeggen tot een eiland aan toe. Dan zit je weer op zeeniveau. En vandaar gaat hij weer verder naar het zuiden, want het is niet het eind van het verhaal. Gaat verder naar het zuiden, maar dat is de golf van Akaba. En die strekt zich uit naar het zuiden. Dan komt hij uit in de Rode Zee. De Rode Zee heet dat. Maar dat is nog steeds diezelfde kloof, diezelfde slenk. En vandaar verder gaat hij Afrika in. Ethiopië door tot voorbij Kenia nog. In Kenia is hij ook nog. Daar is regelmatig wat om te doen trouwens. En ten zuiden van Kenia, maar ik weet niet precies waar, komen die bij de breuklijnen van de slenk, komen weer bij elkaar. Dan wordt het één breuklijn. En dan krijg je dus in het land alleen dit verschil. Van hoog naar laag. En dat strekt zich uit tot in Zuid-Afrika aan toe. Namelijk, de eerste keer dat ik het ooit van hoorde, was in Zuid-Afrika. In Transvaal. Dan ga je van Johannesburg, Pretoria, wat er maar is, ga je naar het oosten. Richting Krugerpark. En dan rij je door het Hoge Veld, heet dat. Het Hoge Veld. Zo heet dat, in het Afrikaans. En dan kom je aan een heel grillig gebied. Dat zijn allemaal watervallen van een paar honderd meter hoog soms. En een locatie als God's Window. En dan denk je dat je op tamelijk vlak land bent. En ineens ben je aan de rand en dan kijk je naar beneden en daar strekt het land zich verder uit. En dat is dan het lage land. Het lage veld. En daar is dan, dus het is meteen een paar graden warmer ook trouwens. En daar is dan het Krugerpark, zou ik maar zeggen. Oosten van Transvaal. Maar dat is het restant, dat is de uitloper van die breuklijn. Nog verder naar het zuiden wordt het breder en dan heb je een bergachtig gebied. En dat zijn de Drakensbergen dan. Dat is helemaal ongelijk. Maar het is dus een van de grote breuklijnen in wat men noemt de aardkorst. Die andere belangrijke breuklijn is die de van, hoe heet die, San nog wat, bij Californië. Hoe die maar heet, weet ik het. Maar dat is niet een slenk, voor zover ik weet. Dit is een slenk en dat betekent dat er twee breuklijnen zijn en de grond daartussen is verzakt. Je kan hem niet missen als je bij de Jordaan bent, kijk je aan de ene kant naar de bergen van in Jordanië. En de andere kant krijg je de bergen van in Israël zelf, welke het maar zijn. En daar loopt dus de weg langs de Jordaan, maar dwars door de Araba, door het graf. Want dat is wat het is. En dat is ook de functie die Araba heeft in de Bijbel. Het is niet maar de Dode Zee, die dan dus het laagste punt is ter wereld, überhaupt. Nou ja, natuurlijk, want er zijn natuurlijk plaatsen tegen natuurlijk, die men uitgegraven heeft. Niet veel, maar die zijn er wel. Maar dit is een natuurlijke aangelegenheid naar het schijnt. Maar er lijkt geen twijfel dat die ontstaan is door een aardbeving. En wat voor een. En tot vandaag is het aardbevingsgebied. Aan die Araba grenst dus ook inderdaad Jeruzalem, hè, en de Olijfberg. Van Jeruzalem naar het oosten heb je nog net de Olijfberg en daarna gaat het land naar beneden. Tot aan de Dode Zee, daar ben je precies bij de noordelijke punt van de Dode Zee. En dan ben je dus 400 meter onder het Amsterdamse Peil, om zo te zeggen. Het ligt dus op zo'n breuklijn, de Olijfberg ook. En dat er in de toekomst daar een nogal heftige aardbeving zal plaatsvinden, ja, daar hoef je niet helderziende voor te zijn. Omdat er, ze hebben mij verteld dat er alle dagen aardbevingen plaatsvinden, maar kleintjes. Maar men kijkt er niet van op. Het is nou eenmaal aardbevingsgebied en dat weet men. Ergens moet ik, heb ik daar, ik weet niet meer hoe ik eraan kom, moet ik alweer. Maar ik heb ergens een boek over de Afrikaanse slang, heet het dan geloof ik. Gewoon Syrisch weglaten. Met foto's, heb ik dat van jou of heb jij dat? Ik kreeg eerst, ik had eerst een Duitse.
Ik heb een Duitse.
Ja, dan heb je die van mij gekregen, ja. Want ik vond alsnog een Engelse versie, die heb ik liever. Gewoon, dat lees ik veel makkelijker. Maar doe maar. Maar een Engelse versie met foto's en alles erbij en met verhalen erbij. En dat ging over Afrika, ook tot in Kenia en toen, meen ik. En, maar daarin wordt verteld dat in de volksherinnering van de een of andere volk, ik geloof nog in Ethiopië, maar daar wil ik afwezen wat het maar was. Maar dat, in de, dat, er in de, dat er herinnering aan bestaat aan het ontstaan van die slang daar. Dat men nog weet dat het ontstond. Dat het er vroeger niet was en later wel. En die vond ik wel aardig dat dat erin stond. Want ik ben van mening dat je dat in de Bijbel vindt. Weliswaar niet over Afrika, maar het is wel diezelfde slang. En dat het dus gebeurd is binnen historische tijden, heet dat. Binnen tijden dat er geschreven werd, betekent dat in de praktijk. En daarom sta ik het uitgebreid te vertellen. Want je moet je dit land niet, voor, zoals het hier beschreven wordt, niet voorstellen zoals het nu is. Maar je moet het je voorstellen als gewoon vlak land. Nou ja, hoogvlakte. Zo hoog is het nou ook weer niet. Maar betrekkelijk vlak land, waar een rivier doorstroomt, net als Egypte, staat er, als in Egypte. Nou, dat kun je je voorstellen. Pas later verandert dat. En dus, zolang het zo is, lijkt het een heel vruchtbaar gebied. En dat is wat Lot kiest. En vooruitgrijpend, hij kiest dus iets wat in de betrekkelijk nabije toekomst zou verdwijnen. Hij kiest voor een wereld die voorbij gaat. Hij kiest wat voor ogen is, het zienlijke, maar de dingen die men ziet zijn tijdelijk, heet dat in het Nieuwe Testament, en de dingen die men niet ziet zijn eeuwig, enzovoorts. Dat is de tragiek van Lot. Hebben we het al gehad over wat zijn naam betekent eigenlijk? Ja. Nee, hè? Lot wordt vertaald in de boeken met sluier. Eén sluier. Maar in het algemeen, het betekent een bedekking, een... In het Engels staat er dan een wrap. Wrap, zeg ik dat goed? Ik weet niet hoe je dat echt moet uitspreken. Met een W aan het begin. Wrap. U weet wel, tie wrap, maar dat spreekt ook niemand goed uit. Dat wil zeggen iets wat bewonden is, maar dat woord gebruiken wij in het Nederlands niet meer. Lot vertalen met bewinden of bewinding. Iets wat ingewonden is. De vertaling met sluier is maar, is afhankelijk van waar het dan gebruikt wordt. Maar het is eigenlijk een understatement, want het is een bedekking en een heel sterke zelfs. Ik kan het trouwens kort maken wat dit woord betreft, want het komt voor in 1 Samuel. Misschien heb ik het fout gezegd, anders was het 2 Samuel. Even kijken of het waar is. Ja, 1 Samuel. 21. Waar David is op de vlucht voor Saul in Nob. En toen vroeg hij, is hier iets? En toen zei hij, nee, het is Nob. Maar toch maar. Hij was in Nob. Ja, ik ga het er niet over hebben. Hij komt bij David, die al tot koning gezalfd was, moet op de vlucht voor Saul. En dan meldt hij zich bij de hoge priester. En vraagt hij of er brood is. Dan krijgt hij, want dat komt van de tafel van toonbroden, die kennelijk nog in ere gehouden werd. En toen zei de priester in vers 9, het zwaard van Goliath, de Filistijn, de welke gij sloeg in het eikendal. Zie, dat is hier. Gewonden. Nou, dat woord is het. Gewonden, daar staat dus het woord Lot. Gewonden in een kleed achter de efod, neem dat maar mee. Dus inderdaad, ingewikkeld. Soms denk ik een mummie. En dan heb je 1 Koningen. Hoofdstuk 19. Vers 13. En het geschiedde als Elia dat hoorde dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel. Nou ja, bedekte. En meer lees ik niet. Want ik wil hier nog lezen Jesaja 25. Jesaja 25. Dat is in vers 7. Ja. Daar staat: en hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn. En daarmee het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Dat bedekken is dus een synoniem voor bewinden. En hier wordt gesuggereerd dat de volkeren in de aarde bewonden zijn. Dat wil zeggen leven met een bedekking. Oké, sluier. Maar u weet nu wat het betekent. Het betekent dat men blind is. Dat men niet ziet. Heb u die? En daarom is Lot, en dat is wel redelijk bekend, onder andere een beeld van het Joodse volk levend onder de wet. Althans, zoals we het kennen in de Nieuwtestamentische tijd. Een bedekking. En dat is een bedekking die zal weggenomen worden. Dat is 2 Korinthe 3, als ik me goed herinner. Een bedekking die zal weggenomen worden als ze tot de Here bekeerd zal zijn, enzovoorts. Kortom, de verharding van Israël, of althans van het Joodse volk, wordt uitgedrukt in een bedekking van het boek. Als Mozes gelezen wordt, ligt een bedekking over het boek, dan wel over hun aangezicht, over hun ogen, over hun hart, of wat het maar is. Die bedekking is het, en die zou in de toekomst moeten weggenomen worden. Maar Lot is niet maar een beeld van Israël, Lot is een beeld van de natuurlijke mens in het algemeen, die aanziet wat voor ogen is, maar daarmee eigenlijk blind is voor de werkelijke situatie. wij zijn nog even bij vers 10. Ik hoop dat nou duidelijk is dat de vlakte der Jordaan vergeleken wordt met Egypteland als vlakte van de Nijl, met een rivier en groen aan beide zijden, dat wil zeggen erg vruchtbaar, enzovoorts. Het wordt beschreven als een hof des heren. Het leek op de hof van Eden dus eigenlijk. Dat wil zeggen de hof uit Genesis van Adam. En daar worden namelijk ook rivieren bij genoemd. Niet dat je daar een makkelijke locatie aan kunt verbinden, maar wel degelijk met rivieren. En hier staat dan ook nog bij, als gij komt te Zoar. Ik zei, dat hoorde eigenlijk eerder in de zin al te staan ergens. Maar de aardigheid is dat Zoar wordt beschouwd als een van de steden in dat gebied, Sodom, Gomorra, Adam en Zeboim. Maar toen Lot mocht vluchten, dat wil zeggen uit Sodom gehaald werd, toen zei hij, laat mij toch gaan naar die plaats daar. Is het dit kleine plek, Zoar. En dat gebied is dus blijven bestaan, Zoar. Men zet het op de kaart in de zuidoostpunt van de Dode Zee. Maar als je die plek nu ziet, zuidoostpunt van de Dode Zee, die is groen. Nog steeds. Of weer, ik weet het niet. Het is wel laag gelegen. Dat wil zeggen op het niveau van de Dode Zee. Maar het is inderdaad groen. En daar wordt kennelijk naar verwezen. Ik denk dus ook dat die uitdrukking als je komt te Zoar waarschijnlijk ook later pas ingevoerd is. Zo van, ja, als je daar groen wil zien in die buurt nu, dan moet je Zoar zien. En wij herinneren ons dat we in de tijd stonden op Mount Sodom. Dat staat gewoon op de kaart. De berg Sodom, dat is een hoogpunt aan de westkant van de Dode Zee. Hoogpunt. En dan kijk je over de Dode Zee heen, naar de andere kant. En daar zie je schuin rechts, daar zie je inderdaad een flink gebied. Helemaal groen. Dat valt op in die contreien, want het meeste is wit. Nou ja, gelig wit, kalk, gips, verbrand. Afgezien van dat het nog steeds stinkt naar zwavel. Men zegt dat komt uit de Dode Zee, maar wij weten net zo goed dat je daar nog, als je een beetje zoekt, dat je daar nog steeds zwavelbolletjes vindt. Hoewel men natuurlijk al, hoe lang zal het zijn, een jaartje of 4000 bijna, daar zwavel geraapt moet hebben. Zoals wij ook deden. Dus ja. Maar goed, dat heeft van doen met de verwoesting van Sodom. En daar hebben we het nu nog niet over. Het gaat nu alleen over deze plek. En dan staat er dus vers 11. Zo koos Lot de bedekte, de verblinde. Leuk, hè? Hij hief zijn ogen op, maar hij heet sluier, bedekking. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. De ganse vlakte der Jordaan. Hoeveel kilometer Jordaan dat betreft heb ik geen idee van. Maar het lijkt wel veel. Een flink stuk. En dat was dan oostelijk. Nou ja, oostelijk van Bethel en Ai. Kortom, de plek waar zij, Abraham en Lot, nu nog gezamenlijk woonden. En dat betekent dat Abraham aan de westkant zat. Zij werden gescheiden, staat er in vers 11, de een van de ander. En Abraham dan woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden der vlakte. Nog steeds de Kikar. Dat is dus de smalle vruchtbare strook aan weerszijde van de Jordaan. Daar waren dus ook de steden, logischerwijze. Ik weet niet of je dat beseft, maar van oudsher werden de steden sowieso gebouwd aan het water, waar ze even kan. Amersfoort aan de Amer, dat lijkt me duidelijk. En Amsterdam aan de Amstel en wat het maar was. En Alphen aan de Rijn was niet aan de Waal, maar aan de aan de Rijn, juist, enzovoort. Dat is aan de ene kant omdat rivieren waren de wegen van ouds. Die hoefden niet aangelegd te worden, die waren daar gewoon. Dus je hoefde maar een vlot te bouwen van Tempex of waar je maar een vlot van bouwde in de oudheid. En dan liet je met de stroom meedrijven of je moest tegen de stroom oproeien of zwemmen. Maar dat waren de wegen. Zo'n 200 jaar geleden was dat in Nederland ook nog zo. Nou, nog heel sterk. Want 200 jaar geleden zit je in de dagen van Willem I. En Willem I is die man naar wie de Willemsvaart genoemd is, zal ik maar zeggen. Die man die liet overal in het land kanalen graven. Om vanwege, hoe noemen ze dat, de infrastructuur van het land te verbeteren. En als je toen moest reizen van A naar B, dan ging je met de boot, met de trekschuit. Dat was gebruikelijk. Pas met de opkomst van het gemotoriseerde vervoer groeide de behoefte aan wegen, andere wegen, verharde wegen uiteindelijk. Maar het verkeer ging over het water, vandaar dat die arme Bataven ons land binnenkwamen over de Rijn. Dat weet u, hè? Zo gaat dat. Ja, en de Noormannen gingen over de Rijn ook het land binnen. Tot aan Keulen aan toe, geloof zelfs nog verder. Maar toen maar. Over het water, dat zijn de dingen. Dat is één. En het andere is, als het dan niet deugde voor het vervoer, dan was het altijd nog omdat dat water vruchtbaarheid bracht. En mogelijkheden schiep tot landbouw. Irrigatie is van alle tijden. Je maakt gebruik van het water wat er is. En dat is mooi als het voorbij komt lopen. Zo ging dat. Dus daar waren ook deze steden van oudsher. Later kwamen steden op andere plaatsen. Wat Jeruzalem betreft, daar gaat het natuurlijk helemaal niet over, want het bestond niet voor zover wij weten in deze dagen. Maar Jeruzalem was gebouwd weliswaar op een berg. Dat is gunstig om de locatie te kunnen verdedigen. Maar het was wel degelijk rondom één bron. Eentje maar, dat maakte de stad ook kwetsbaar, trouwens. Maar het is via die bron dat David de stad veroverd heeft in de tijd. Jebus. Gion. En het water van Siloam enzovoorts. Nou ja, we gaan het daar niet over hebben. Waar we het over hebben is dat hij koos die vruchtbare vlak. Het zag er gunstig uit, dat leek hem wel wat. En Lot woonde in de steden, meerdere dus, der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. Hij woonde in de steden, heet het, en daarna sloeg zijn tenten tot aan Sodom toe. Het punt is namelijk dat steden, dat is niet maar het gebied binnen de stadsmuren, want de stad is een stad omdat er muren of althans verdedigingswerk omheen zijn, wallen, grachten, hoe het maar heet. Maar je hebt het principe van stad en ommeland. En niet alleen in Groningen is dat zo. Alle steden hebben een buitengebied. En dat buitengebied is weer nodig om voor de voedselvoorziening, landbouw, tuinbouw, vee, is nodig voor de voedselvoorziening van de stad. Al heb je dan bij gelegenheid ook nog stadsboerderijen. Dat bestaat ook allemaal nog. Of het nog bestaat, weet ik niet, maar dat was in ieder geval zo. Maar de stad moest toch bestaan vanwege wat er omheen lag. Had het er wel degelijk bij nodig. En als er dus oorlog was of zo, dan werd het gebied om de stad bezet, zodat dat niet meer beschikbaar was. En dat betekent dat de stad na verloop van tijd zou verhongeren. Dat is het idee. En dus, hij woonde in de steden, maar niet noodzakelijk binnen de poorten van de stad, dat is hier niet aan de orde, maar wel in het stedelijk gebied. En dus tot aan Sodom toe. En Sodom is berucht, hier al. De mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Waarover uiteraard later meer. Maar de suggestie hier is natuurlijk al dat Lot dan toch voor een gebied koos waar je beter je kinderen niet kon laten opgroeien, of zoiets. Hoe dat mij tegenwoordig. De naam Sodom, ja, wij weten het nooit zeker of het namen zijn, ook die van Lot, of het namen zijn die men toen al droeg. En de naam Sodom, ja, achteraf is die makkelijk te verklaren, want Sodom wordt vertaald met brandend, vlammend, brandend. Nou ja, zo kennen wij Sodom later in de Bijbel. En daarmee heeft het zijn naam eer aangedaan. Brandend. Gomorra, wat hier niet aan de orde is nog, maar de steden in die vlakte zijn namelijk Sodom geworden, Adam en Zeboim. Ik noem het maar even. Gomorra wordt ook vertaald met een puinhoop. Niet in de zin van een ruïne, maar het woord betekent ophopen. En toen vertaalde men het met puin. Wat het niet noodzakelijk is, maar het is wel een ophopen. Adama is gewoon aardbodem. En Zeboim, die is onduidelijk. Dat weet ik niet, daar ben ik nooit uitgekomen. Dus men vertaalt het soms met, het is een meervoud, hè? Im, aan het einde is een meervoud. Men vertaalt het met gazelles. Dat is weer wat anders dan de Batavus, waar we het zojuist over hadden. Toch? Nou ja, doe maar. Gazelles. Staat ergens. En in Nederlandse boeken staat een troep hyena's. Dat staat in de zogenaamde Lohman-gids. Kent u die? Lohman. Met dubbel O. Lohman. Oud-standaard werk, Bijbels commentaar, Bijbels woordenboek, concordantie, namenboek en wat het maar is. Alleen nog antiquarisch te verkrijgen, maar uitgebreid in omloop geweest. En Wiegers en Kat, dat zijn lui die een boek geschreven hebben ooit, lang geleden alweer, over de betekenis van Bijbelse namen, hebben dat gewoon van Lohman overgenomen. En die vertaalt met een troep hyena's. Dat is toch wat niet hetzelfde als gazelles, maar ja, ik weet het ook niet. Ik heb niet kunnen achterhalen waar het vandaan komt. Maar wat ik wel weet is dat deze steden met de hele kikar, met de hele vlakte, een uitbeelding zijn van de natuurlijke mens, de oude wereld, die voorbij gaat. En dat die voorbij gaat, wordt dus geïllustreerd in het oordeel over Sodom en Gomorra en het ontstaan van die slenk in het hele gebied, waardoor het de Araba wordt. Het graf, waar Israël dan bij gelegenheid weer eens moet doortrekken. Het zij door de golf van Aqaba, dat wil zeggen door de Schelfzee. Het zij door de Jordaan. En soms moet men zelfs het meer van Galilea oversteken, maar het is nog steeds dezelfde Araba. U weet wel, dat is waar je over het water kunt lopen, als het mee zit. Maar het is hetzelfde. En de veren over de Jordaan zijn daar net zo goed een uitbeelding van. Door de dood heen gaan. Dood en opstanding. Kom je aan de andere kant of niet? Enzovoorts. Dat is dit gebied. Hier bestaat het nog, maar binnen afzienbare tijd komt daar een oordeel over. Dat dan model staat voor een oordeel dat over de hele wereld zal komen. En daarvoor hoef je maar de naam Sodom op te zoeken in je Bijbel. En dan blijkt dat het steeds terugverwijst naar, zoals Sodom, zo zal in de toekomst het oordeel zijn over nogal wat plaatsen. En dat is tot in Openbaring aan toe. Want daar wordt waar de naam Sodom gebruikt wordt. Altijd als voorbeeld van wat in het verleden gebeurde. Het is die oude wereld, maar Lot staat voor die oude wereld. Hij is het hoofd van de familie, hij is de eersteling om zo te zeggen. Maar het is een beeld dus van de oude mens, dat is niet zo moeilijk te bedenken. Die oude mens denkt dat deze wereld een vruchtbare wereld is, dat er wat van te maken valt, dat het ontwikkelen valt. Dat je daar ook het stuur in handen moet nemen, dat is wat Lot deed. Want die vinden we later terug gezeten in de poort van Sodom, heet dat. Dat betekent dat hij deel uitmaakte van staatsbestuur. Enzovoort, maar het kwam allemaal niks van terecht. En hij was blind, ook toen. En met geweld werd hij eruit gehaald. En dan besluit het hoofdstuk met vast te stellen dat de Heer tot aan Abram zijn beloften herhaalt. Hier gaan die twee, Abram en Lot, uit elkaar. En bij dit soort gelegenheden, waarvan er nog meer komen, bij dit soort gelegenheden bevestigt de Heer zijn beloften aan Abraham. Het is van belang. Ik zal u daarvan een voorbeeld geven. De Bijbel zegt dat Abraham vader zou worden van vele volkeren. En dan staat er in de boeken, en het wordt ook in onze omgeving eventueel nagezegd, dan wordt er gezegd, ja, dat zijn al die Arabische volkeren die ook van Abraham afstammen, niet alleen Israël, maar ook die van Lot, zal ik maar zeggen, de Moabieten en de Ammonieten, en al die lui die van Keturen afstammen, enzovoorts, andere vrouw van Abraham. En dan zeg ik, dat heb je leuk bedacht, en dat valt toch niet te ontkennen, maar dezelfde belofte van vader van vele volkeren wordt daarna herhaald aan Isaac. Dat is al een beperking. En aan Jacob. En daar kom je toch niet verder dan de 13 stammen van Israël maximaal. Die zich dan weer verdelen. En dat is het punt. Want die vele volkeren zijn weer uitsplitsingen van de 13 stammen van Israël. En dat al die andere volkeren ook eventueel van Abraham afstammen. Dat kan dan wel zijn, maar dat is niet de vervulling van de belofte die God gedaan heeft. Daar gaat het maar om. Nee, doet er niks aan af dat Jacob vader zou zijn van vele volkeren. En zelfs dat Efraïm, en dat is nog maar de helft van Jozef, dat Efraïm zou worden tot een menigte, een volle menigte van volkeren. En daar ziet u dus dat de belofte steeds herhaald wordt als er sprake is van een keuze of van een splitsing. Het gaat mee met de eerstgeborene, voor zover ik heb kunnen nagaan, tot en met Efraïm. En daar blijft hij dan hangen. Hetgeen niet uitsluit dat anderen ook tot vele volkeren worden. Maar het betekent dus dat je ook niet mag uitsluiten dat die vele volkeren betrekking heeft, de uitdrukking vele volkeren betrekking heeft slechts op Israël. En dat Israël verdeeld zal worden in vele volkeren. En dat is nogal wat meer dan alleen de Joden. Daarom zeg ik dat. Hè. Van oudsher moet je dat vasthouden. Hier wordt die belofte herhaald met de woorden: hef uw ogen op. Grappig, hè? Ik vind het leuk beschreven. Ik weet uit mijn hoofd niet meer wie het geschreven heeft, ook alweer, maar het is wel met humor. Maar of moet je zeggen met logica, want het is eerst in vers 10, en Lot hief zijn ogen op en hij koos. En nu staat er dat de Heer zegt tot Abraham, kijk jij ook maar even. Hef je ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Dat is dus inclusief het gebied wat Lot gekozen heeft. Want al dit land dat gij ziet zal ik u geven. En aan uw zaad, of namelijk aan uw zaad. Dan heb je minder problemen met zo'n uitspraak. Tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. U weet wel, vader van vele volkeren. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. Hij moest dus doen alsof het van hem was, maar dan in het besef dat het nog niet zo was. Heb u dat? Het is net of de Heer zegt, doorkruis het land en ontwikkel je een band met dit land. Liefde voor dit land. Alleen het is je land nog niet, maar dat komt nog. Dat is pas later. En Abraham, nadat er eerst staat, Abraham sloeg zijn ogen op, staat er nu, Abraham sloeg tenten op. Ze slaan wat op, denk ik, tegenwoordig. Hè. En dat was nog voor de uitvinding van Nederland-Noorwegen. Abraham sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre die bij Hebron zijn. En hij bouwde al daar de Heer een altaar. En ik weet niet of je het merkt, maar je bent weer terug bij af. Want zo begon het. De eikenbos. Hier heet het eikenbossen van Mamre. Monre mag ook. Het was bij Sichem, hier is bij Hebron, maar het blijft hetzelfde verhaal. En inclusief, en hij bouwde al daar de Heere een altaar. Wat je vindt is dus verschillende episoden, dit was weer zo'n hele episode. Verschillende episoden met alle een eigen betekenis. Historisch liggen ze uiteraard na elkaar, maar profetisch beelden ze eigenlijk allemaal min of meer hetzelfde uit. De tegenstelling tussen Ai en Bethel. De tegenstelling tussen deze oude wereld die voorbij gaat, enerzijds, aan de andere kant de belofte van God met betrekking tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tot afsluiting dan, in de uitdrukking nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, die wordt slechts gebruikt in het Oude Testament. In Jesaja 65 en 66, allebei één keer. En daar is het vragende wijs. Waar is die dan? Waar blijft die dan, die nieuwe hemelen, nieuwe aarde die ik zou maken of die gij zou maken enzovoort. Ik heb me altijd afgevraagd, maar waar staat dat dan dat Heer dat zou doen? Ja, daar. Maar het staat er alsof het bekend was. Dus waar dan is het aangekondigd? En ik heb het niet kunnen vinden, dat wil zeggen niet expliciet. Ik zie het nergens expliciet staan. Maar ik denk dat het gewoon besloten ligt in al deze beloften van God en deze illustraties. Wat uitgebeeld wordt is namelijk de voorbijgaande aard van alles wat hier beneden op aarde onder de zon is. Niet alleen van menselijke plannenmakerij, menselijke ideeën, wereldbeschouwing en wat het maar is, maar ook van de mens zelf en van de hele schepping. En ook het leven hier op aarde. Voordat je het weet, zakt het hele zaakje weg. Er kan van alles mee. Het kan ook dat hij zich opent en er verdwijnen erin. Wat min of meer hetzelfde is. Het is allemaal heel gammel. En niet gemaakt voor de lange termijn. Dat is wat het is. En dat kan alleen maar zo zijn omdat God een veel langer plan heeft met betrekking tot een nieuwe schepping. In ieder geval, wij verwachten, zei Petrus in 2 Petrus 3, naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En zoals gezegd, waar staat dat dan? Ik zou het niet weten, maar daar staat het dus ook. Maar het wordt geïmpliceerd in heel de Bijbel, feitelijk, vanaf het allereerste begin. Goed, daar mag u een poosje over nadenken, of misschien vindt u toch nog een schriftgedeelte waar het expliciet staat en houdt me aan voor. Maar voor nu zullen we de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij dit woord hebben dat zeer vast is. Dat woord dat de eeuwen heeft doorstaan en dat ons nog steeds spreekt over u en uw werk. Wij danken u dat u uw plannen hebt bekendgemaakt. Uw handelwijze, uw daden hebt getoond, ook in de loop van de geschiedenis. En we danken u daarom dat we daardoor u leren kennen. Als die God die hemel en aarde gemaakt heeft, maar die beloofd heeft nieuwe hemelen, een nieuwe aarde te maken waarin gerechtigheid zal wonen. En we danken u dat we daarin onderweg zijn, maar in het bijzonder dat wij reeds eerstelingen daarvan geworden zijn door de kracht van uw genade en in het bijzonder door de kracht die u gewrochten hebt in Christus toen u hem uit de doden hebt opgewekt. We danken u dat wij als wedergeboren mensen eerstelingen zijn geworden van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping. En daarmee uw erfgenamen die uit mogen zien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat wij weliswaar deze dingen niet hebben uitgevonden, maar dat wij ze mogen lezen in uw woord, zwart op wit. En dat we ook in alle vrijmoedigheid dat woord tot ons mogen nemen, ons eraan mogen onderwerpen en geloven. En daarmee dan ook deel krijgen aan uw beloften. En op die grond bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade. Wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis een onwetendheid van deze wereld, opdat wij mogen wandelen in uw licht en tot eer van uw naam. Amen.